Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting.
Als je hem.
Hey Sam. Er is weer volop gevoetbald in de Eredivisie en dat gaan we weer lekker bespreken in een kleine drie kwartier, wie zal het zeggen. Nou, gooi het maar erin, Sam. Wat is je grootste take van dit weekend?
Dat we zaterdagavond de topwedstrijd hebben gezien, Ajax-Vitesse. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel vaker dat team sterk starten onder een nieuwe trainer. Ja. Dat een nieuwe wint. En dus, nou, met die ledges natuurlijk echt een nieuw soort voetbal. Toch Duits pressingsvoetbal.
Wat we meer gaan zien deze Eredivisie. Ja,
we hebben ook nog Heracles PSV gehad. Nou ja, wat mij in elk geval het eerste wat opviel, voordat we naar de kijken wat er allemaal aan de Ajax-zijde opviel. Vitesse, joh. Want dat was natuurlijk al die weken hiervoor tegen wat makkelijker tegenstand. Was in elk geval wat opviel is dat ze toen heel weinig weggaven.
Ja.
Nou, dat was hier natuurlijk tegen de individuele kwaliteit van Ajax natuurlijk.
Tegen Ajax geef je altijd wel wat weg op eredivisieniveau,
nou,
toch?
Nou, ook op Europees niveau.
Jawel, maar als we het al schalen naar eredivisie,
precies.
Dan zo.
Van waar Ajax pak is natuurlijk, is met die speelstand natuurlijk altijd verdedigend. Ja, Jezus Jim. Aardig ploegje, hè?
Ik was onder de indruk. En helemaal omdat ze toch sterkhouders als Matas en Linssen zijn verloren.
Ja, maar om meteen even daar in de diepte te duiken. Want dat was natuurlijk vorig seizoen heel duidelijk.
Heel groot afhankelijkheid.
Ja, dat was gewoon. Je hebt een keeper met de beste uittrap in de Eredivisie, Pasveer. En ze hadden met Matas en Linssen een spits en linksbuiten die qua luchtduels en sowieso duels echt tot de top behoorden in de Eredivisie. Gewoon qua fysieke speelstijl.
Ja.
Maar het lijkt ook wel bijna gunstig te zijn dat ze hun twee beste spelers kwijt zijn geraakt. Want hoewel er nu echt niet achterin gepriegeld wordt met te veel korte passes, zoals we bij ploegen in de middenmoot van de Eredivisie nog wel eens krijgen te zien.
Ja, dat ze alleen maar naar elkaar overpassen,
ja,
inderdaad.
Het spel is redelijk direct, maar in elk geval, het is niet meer zo voorspelbaar als in balbezit als met Matafs en Linssen.
Maar dat komt ook natuurlijk ook omdat die Bazour een linie heeft teruggehaald.
Ja.
Dan heb je altijd een opbouwer erbij. Iemand die wel die paas durft te geven.
Zeker. Want allereerst is het opbouwend natuurlijk nu met dat je er drie, je hebt er al permanent drie achterin staan.
In plaats van een middenvelder die terugzakt.
Ja, en je hebt die twee backs, Daza en Wittek, die offensief, het zijn enorme metermakers. Dus nou ja, je neemt al offensief iets minder risico met een extra centrale verdediger. Wat mij vooral opviel is dat driehoekje voorin. Ik ben geen fan van die Darvalu, nog steeds niet. Want ik zie waarom Vitesse hem ooit heeft gehaald.
Hij is nuttig, maar ik zet hem met TV niet voor aan.
Nee, en ook van, het is ook niet zo van, vroeger waren er ook nog wel eens van die nuttigers die 15 goals in de Eredivisie maakten.
Een Vlemings.
Ja, maar nou ja, als je hem een heel seizoen opstelt, heel misschien die Darvalu toch, dat 15 misschien nog wel kan. Maar ik vind vooral Openda, wat een handenbinder, jongen.
Ja.
Want ik bedoel, je ziet het niet snel, niet vaak, hè, dat een speler en echt snel en echt sterk is en een beetje iets met een bal aan de voeten,
ja,
kan.
En dit was dan nog een van zijn mindere wedstrijden voor Vitesse.
Ja, want zoals Noorden Amrabat al bij Fox opmerkte, omdat zijn broertje natuurlijk met die Openda heeft samengespeeld bij Club Brugge.
Ja.
Openda, de reden dat Openda beschikbaar was voor Vitesse is natuurlijk dat hij scoorde zelden bij Brugge.
Ja.
Terwijl je wel kan zien waarom hij inderdaad een bijna Ajax-achtig niveau heeft qua, ja, toch wel fysieke kwaliteiten en dribbles. Dat het gewoon, ja, het is echt een handige spits.
Kan bij hem die fles ketchuptheorie komen van als hij er eenmaal eentje scoort, dat hij los is?
Misschien, en ook wel een beetje de eredivisietheorie.
Dat sowieso.
Ik denk nog altijd dat de eredivisie en de Pro League heel vergelijkbaar zijn qua niveau. Maar
niet qua speelstijl?
Nee, want ik denk bijvoorbeeld dat er in België gewoon ronduit beter verdedigd wordt. Of in elk geval...
In ieder geval verdedigende gespeeld wordt.
Precies, conservatiever verdedigend wordt. En ik denk dat je tegen de Fortuna's en PEC Zwolle's en noem ze allemaal maar op. Ik denk dat zo'n Openda, als die eenmaal begint te scoren, dat ook moeilijk af te houden is.
Ja.
Maar mij viel vooral natuurlijk...
Ja, smaak maakt het daarna aan op, denk
Jezus.
Ik. Ja.
Ik bedoel, hij is natuurlijk... dat zag je ook weer. Nu werd hij wel links, rechts, boven en onder uitgedaagd door Ajax. Daar gaan we het zo meteen vast ook nog even over hebben. En natuurlijk ziet iedereen dat hij niet de meest fysiek fitte speler in de Eredivisie is.
Moet je nagaan als hij dat wel is.
Maar Jezus, wat kan hij voetballen, man?
Ja, maar dat hebben we toch bij Heracles altijd gezien. Sterker nog, hij heeft niet voor niks in de jeugd van de Ajax en PSV gezeten. Die jongen kan heel goed voetballen.
Bij Heerenveen stond hij ook te boeken als sensationeel talent.
Het probleem is altijd zijn hij werd gezien als moeilijke jongen. En als dat bij meerdere clubs zo eruit komt, ja, dan zal er een kern van waarheid in zitten. Maar die jongen wordt ook ouder, wordt volwassener. Heeft toen een heel mooie transfer naar Saint-Étienne verdiend.
Ja.
Maar ja, is ook niet geworden.
Is ook nog een tijdje bij Las Palmas, toch? Na Heracles is ook nog een tijdje bij Las Palmas rondgelopen.
Utrecht is het ook niet helemaal geworden.
Nee, maar ja, dat nu misschien dus in een 5-3-2 waar hij dan... Of in een 5-2-1-2 waar hij zeg maar de vrije nummer 10 is tussen middenveld en aanval. Ja, Jezus. Want als je ook kijkt hoe ze Ajax vast... Want het was niet per se zo dat Vitesse weergeloos in balbezit was. Ze zetten vooral Ajax heel goed vast met allemaal verschillende drukvormen. En ook moeilijke jonge Tanane. Die zag ik echt nuttige dingen daarbij doen.
Ja, dit is ook toch wel zijn laatste kans.
Zeker, maar dat is toch bij Bazour ook een beetje zo. Dat zijn jongens waar talent nooit het probleem is geweest. En ook, ik vind het ook wel een beetje ongelukkig dat zij weer bij elk akkevietje betrokken zijn.
Ja, is het ongelukkig of...
Nee, maar daarom bedoel ik, dat is dus voor de beeldvorming in Nederland. Want de meeste mensen kijken die wedstrijden niet live.
Nee.
Dat je toch weer dan, je zal altijd weer in de Studio Sport of op de website van Fox, zal je altijd weer dan als je die samenvattingen kijkt, van dat je denkt van, oh, waren ze weer moeilijk aan het doen? Maar dat neemt even niet weg dat allebei natuurlijk gewoon echt...
Gewoon goede voetballers zijn.
Ja.
En ik denk dat Vitesse heel erg blij mag zijn met dit duo.
Ja, sowieso deze ploeg. Want het is ook, de verrassing is eigenlijk dat dus als meest naar achter geschoven middenvelder nu Thomas Bruns speelt, die toch wel hard mislukt was bij Vitesse, evenals bij Groningen.
Ja, mocht weg inderdaad.
Die lijkt de concurrentiestrijd met jeugdtalent Patrick Vroeg. Dat schijnt nog, lijkt nog een beetje 50-50 te zijn. En voorin is het dus de vraag of die Darvalou blijft staan, want ze hebben nog een redelijk nuttige Chelsea-huurling, Armando Broga, gehaald. Dat is qua globalisering trouwens een interessante, want zoals je hoort, het is een Spaanse naam, Albaanse nationaliteit, maar gewoon geboren in de buitenwijk in Londen en ook gewoon opgeleid bij Chelsea. Dus dat is een interessante...
Mooie mengelmoes.
Ja, en...
symbool voor de wereld tegenwoordig.
Dat zijn eigenlijk de twee plekken waar je nog andere spelers kan verwachten. Ja. Ook die Hajek, die...
Die back.
Ja, die meest linkse centrale verdediger, die viel net wel, die valt de afgelopen weken wel op als minste speler. Nou ja, dus met die Rasmus komt er nog een andere verdediger aan.
Ja.
Die is nu even geblesseerd volgens mij.
Ja, die is, komt weer terug, ja.
Maar eigenlijk als je dat dus benoemt, is dat eigenlijk ook de zwakkere plek in het elftal, dat daar nog andere smaken lopen. En dat in elk geval deze selectie, deze nieuwe speelstijl...
Het belooft veel goeds, toch?
Ja, en ook misschien, het zegt nu ook, het was natuurlijk al redelijk vroeg duidelijk aan het einde van vorig seizoen. Dus eigenlijk al vrij kort na de corona-uitbraak werd al duidelijk dat dit de trainer was.
Ja.
Misschien zelfs daarvoor al.
Dat durf ik niet te zeggen, weet ik niet.
In elk geval erg vroeg was het, en natuurlijk ook met een nieuwe TD. Ik denk dus dat dit best wel een probleem wordt, hoor, deze ploeg. Want als je kijkt in de arena, tegen toch een Ajax wat qua... Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, wat qua individuele kwaliteit een ruime voorsprong op de rest van de Eredivisie heeft.
Ja, wat ook logisch is als je ziet naar de budgetten.
Zeker. Dat ik denk toch dat... Ik bedoel, het is niet... Ik denk niet dat we een succes voor à la AZ kunnen verwachten. Dat het echt...
Nee, daar is de selectie ook wel wat minder goed voor.
Ja, want je hebt bij AZ gewoon toch wel echt een handvol overweldigende talenten.
Heb je nog steeds?
Gaan
we het straks ook nog even over hebben, inderdaad.
Maar ik denk vooral dat deze speelstijl... Ja, als ze dit wekelijks kunnen opbrengen... Want je zag natuurlijk wel na rust... Eigenlijk vanaf het moment dat ze dus een man meer hebben... dat ze waren hard gegaan in de eerste helft. Dat kon je wel zien dat dat...
Ja, ze hebben puur gegokt op het overrompelen op het beginfase. En dan hopelijk 1-2 keer scoren.
Ja.
Want ze kregen er de kansen voor.
Zeker. Dus dat is... ja, Bazour, kan je een bal harder raken dan dat?
Ja, misschien die penalty van Berghuis. Ja,
hallo. Maar
nee, perfect schot.
Holy Moses. Ja, want je zag hem ook aankomen, hè, dat hij echt wat ruimte had. En dat hij er echt zijn volle gewicht in legde. Jezus.
Ja, ik denk als Onana hem wel had aangeraakt, dan zat hij in de lappenmand met een gebroken pols.
Ja.
Toch?
En alsnog, ondanks al deze complimenten, was dit met 10 man uiteindelijk toch een overwinning voor Ajax. Die je op basis van het totaal aantal kansen en over de 90 minuten gezien, dat je denkt, ja... Vitesse, hoe erg we ook onder de indruk waren van Vitesse, dat je toch denkt van ja, oké, Ajax.
Eigenlijk na de rode kaart en ondanks het tegendoelpunt zijn ze niet echt meer in problemen gekomen.
Nee, het was...
De problemen van Ajax, de grootste kansen waren in de beginfase.
Nou ja, het was natuurlijk wel zo dat Timber, dus die Daza schoot op de paal in de 68e minuut en vooral die rebound... Want het was natuurlijk vanwege...
Die toen via Timber overging. Ja.
Want het was natuurlijk dat de commentator en iedereen in het stadion was natuurlijk nogal aan het naschudden of van die bal op de paal. Maar het was vooral dat die rebound, dat was een schietkans dan echt heel dichtbij. Ja. Die dan, waar Timber net op het goede moment voor stond. Maar ja, dan even naar de andere kant kijken.
Tweede keer met 10 man en tweede keer al probleemloos uiteindelijk de overwinning binnengesleept.
Ja, maar vooral als je kijkt op de manier waarop... Dat die natuurlijk die 2-1 met die actie van Kudus.
Ja, goed afmaken van Anthony met zijn chocoladebeen. Ja,
jezus, ik bedoel, dit is wel...
Je hebt daar 2 miljoenen investeringen die er in tegenstelling tot de miljoenen investeringen van vorig jaar direct staan.
Ja.
Promes uitgezonderd vorig jaar natuurlijk.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat dit zijn pittig dure investeringen weer.
Ja,
en dus
zeker.
Over het algemeen verwacht je dat, dat de slagingskansen daar iets hoger bij zijn dan wanneer...
Buitenkantjes zijn?
Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat voor spelers Feyenoord haalt elke keer, dan denk je van, nou, het moet meezitten dat die Teixeira een goede blijkt.
Heb je een 50% score bij Feyenoord, heb je het prima gedaan.
Ja, terwijl bijvoorbeeld Anthony en Kudus...
Mag er eigenlijk geen eentje van mislukken.
Nee, want kijk wat er gebeurt. Kijk naar PSV vorig seizoen en het seizoen ervoor. Wat er gebeurt als dat wel een paar keer gebeurt. Want dat je dan opeens een achterstand oploopt, kwalitatief.
Hé, hey, maar Kudus...
Ja, ik ben, as we speak, ook voor en na deze podcast over hem aan het schrijven. Dat is later op het Parool, in het Parool laten terug, of op de website van het Parool laten terug te lezen. Ja, ik heb dus weer al zijn beeldmateriaal bekeken. Want het is natuurlijk, hij heeft nog niet heel veel meegedaan, maar die afgelopen 2 wedstrijden, dat je denkt van wauw,
ja,
wat
je ziet hem wel. Ik heb hem heel veel goede dingen zien, maar er zitten ook nog echt wel wat problemen.
Ja.
Het zichzelf vastdribbelen tussen 3 man en daarna niet omschakelen.
Maar over het algemeen, net zoals bij Frenkie de Jong, van hij neemt risico's.
Dat is de link die ik wil maken inderdaad. Het is gewoon Frenkie de Jong.
Want hij neemt risico's waarvan je echt denkt van wat doe je nou? Maar het loopt gewoon opvallend vaak goed af. En,
ja, dat is kwaliteit toch?
Ja, het is echt gewoon wat je vroeger altijd, wat ze dan in de jaren 90 in onze jeugd in bij Studio Sport de slangenmens zouden noemen. Van iemand die zo... zichzelf zo in kleine ruimtes perst en zo met van die lichaamsschijnbewegingen ook. Want ik bedoel, het is niet zo dat Vitesse of RKC niet wisten dat dit een van de mannen is die je niet aan de bal moet hebben. Daar hielden ze echt rekening mee. Maar dat hij ook elke keer vrijkomt, van dat is wel natuurlijk echt een bemoedigend teken voor zijn ontwikkeling. Hè? Dat hij een magneet aan de voet heeft, dat kan iedereen zien.
Maar in de korte tijd maakt hij eigenlijk al een soort Moussa Dembele ontwikkeling door. Want hij is natuurlijk, het is... een beetje een aanvallende middenvelder aanvallig.
Mm-hmm.
En hij wordt echt al een linie teruggehaald.
Ja, en hij heeft ook zoals Dembele dus echt dat met zijn neus vooruit kunnen spelen. Dat hij dus ook bijvoorbeeld in plaats van een strakke inspeelpaas ook zelf situaties kan oplossen met de bal aan de voet.
Hij heeft, omdat hij zo balvast is, omdat hij overzicht heeft, omdat hij goed kan pasen, hij heeft altijd opties.
Ja, hij altijd. Heeft altijd opties. Maar ik vind dus vooral wat ik tot nu toe onderbelicht bij hem vind, is dat hij vooral wat hij doet net voordat hij de bal krijgt, dat je denkt van oef, van... De echt groten, en Frenkie de Jong hoort zeker in die categorie, van dat ze ook hun eerste voorbeweging, dat die bijna altijd klopt.
Ja.
En
veel lichaamsschijnbewegingen, goed openstaan, snel wegdraaien.
Wat ons bij een heel interessante situatie leidt. Want vorig seizoen, ik heb toevallig vanochtend dat nog moeten uitpluizen. Vorig seizoen was er 1 speler, als je per 90 minuten statistieken bekeek, was maar 1 middenvelder bij Ajax. Dus van al die 10 jongens die op die... die twee controleurspositie hebben gezeten, die kon dribbelen vorig jaar.
Dat Gravenberg.
En het is natuurlijk de vraag dan nu van...
Kunnen ze naast elkaar spelen?
Dat lijkt mij bijna niet, toch?
Van... Dan moet de afstemming tussen beiden... Het zijn jonge spelers, dus dat gaat dikwijls mis. Moet het zo goed zijn dat er eentje mag gaan en de andere moet achterblijven?
Ja.
Ik zie dat niet gebeuren.
Of dat een van de twee ook echt een à la Schöne als dertiger... echt een andere rol op zich dient te nemen.
Maar dan moet je heel gedisciplineerd zijn... Ja. En weten wat je kan en vooral wat je niet kan. En ik hoor heel veel mensen zeggen... ja, tegen de lage geclasseerde ploeg in de Eredivisie kan het... maar daar kan je ook gigantisch tegen counters aanlopen.
Nee, maar zo werkt het gewoon niet. Van, dat is hetzelfde als... met PSV. Van dat je bijvoorbeeld met vier aanvallers en Iataren gaat spelen. Ja, nee... Van dat is op FIFA werkt dat. En misschien nog op voetbalmanager. Maar...
In het echt, nee.
Nee. En jij en ik zijn het voorlopig volgens mij nog niet eens over Alvarez.
Nee, zeker niet. En ik ben alleen maar gesterkt door zijn optreden weer.
Nou ja, wat wel heel interessant is...
Nu moet er een keuze gemaakt worden.
Ja, maar behalve dat Alvarez krijgt dus 2 minuten voor rust rood... Het was niet de wedstrijd ernaar dat je denkt van... nou, laat Ajax maar met een eenmans middenveld spelen... of laat maar schuif de nummer 10 op naar een middenveldsplekje. Dus je wist dat er een verdedigend ingestelde middenvelder in kwam.
Ik had Ekkelenkamp niet verwacht.
Nee, maar dus Ten Hag wilde dus echt geen twee linkspoten naast elkaar op het middenveld... met Martinez en Kudus. En dat is natuurlijk wel interessant voor de loop van het seizoen... want dat betekent dus dat als Kudus speelt... dat je eigenlijk dus al weet dat Alvarez speelt. Of dus...
Ja, want Martinez speelt dan sowieso niet. En Gravenberg speelt dan
niet. Nee, en dus ook... Of een heel verrassende... Want dat is natuurlijk wel zo. Dit altijd gaandeweg zo'n seizoen bij een topclub... komt er altijd iemand bovendrijven die je niet verwacht.
En het komt altijd door een toevalligheid... van een blessure, door een schorsing.
Ja, en het zou natuurlijk... Ik bedoel, het zou wel een heel vreemde zijn, maar...
Ekkelenkamp.
Hij deed het prima, die tweede helft.
Absoluut, absoluut.
En weet je wat het wel is? Ekkelenkamp... Want ik heb ook toevalligerwijs, omdat ik in Amsterdam woon en de afgelopen jaren vooral in het weekend moest werken. Ik ben heel vaak naar Jong Ajax geweest.
Ja, jij bent wel Ekkelenkamp-fan, toch?
Nou ja, en vooral wat je altijd hoort is van, ja, hij is wel nuttig. En van, ja, hij doet eigenlijk wel, je hebt eigenlijk best wel veel. Snap je? Ja, maar, altijd meteen dat schamperen aan het begin.
Als je nuttig genoemd wordt, dan is het net zoiets als je naar een heel lelijke baby gaat van, oh, hij is wel schattig.
Ja, maar dat is dus altijd het schamperen aan het begin, terwijl...
Het is een compliment, maar eigenlijk is het gewoon een vette belediging. Ja, ja, hij is wel nuttig.
Eindstand is dat dit iemand is die zelden, misschien wel nooit, door het ijs hebt zien gaan. En is dat niet de definitie van een goede voetballer? Iemand met een heel hoge ondergrens? Want dat is natuurlijk wel een beetje de vraag.
Ja, maar op hoe vaak hebben we nou echt op niveau langere tijd gezien al?
Nee, dat is waar. Dus dat zou dan nu... want ja, ik ben wel benieuwd van...
Als je niet op het ijs staat, kan je er ook niet doorheen zakken.
Alvarez is geschorst, want dat weet je nu wel met die VAR. Van zodra nu een kaart wordt uitgedeeld, wordt hij niet meer ingetrokken. Hoe licht hij ook was in dit geval.
Nou, niet helemaal waar. Want die jongen van RKC die tegen Ajax rood kreeg, die was geseponeerd.
Oh, die Willems. Ja. Die Willems? Dat was linksback in elk geval. Ja. Ja, dat... Oké, dat vind ik wel bemoedigend dan nog. Want wij zijn natuurlijk een podcast die het niet graag heeft over scheidsrechtelijke beslissingen. Daar gaat het op televisie en op de radio al meer dan genoeg over. Maar
zelfs wij moeten er nu iets van vinden.
En ook dit weekend was natuurlijk...
Zelfs wij.
In elke wedstrijd die we gaan bespreken zagen wij dingen die ja, nou ja. Het was in elk geval, dit was een softe rode kaart. En we hebben elders op het veld ook heel veel softe...
Penalties gezien.
Ja. Ja. Maar ik ben dus heel benieuwd. Naar Alvarez lijkt dus nu weer een wedstrijd of twee niet mee te kunnen doen. Ekkelenkamp, Kudus. Wie dat had zien aankomen voorafgaand aan het seizoen als middenveld.
Die moet nou een staalslot kopen, want die is binnen.
Ja, dat is wat... Gravenberg, Kudus... Gravenberg speelt al...
Het is te veel van hetzelfde bij Gravenberg en Kudus.
En die speelt altijd, in de hele jeugd speelde die altijd met een veel degelijker type naast hem. Die de ruimtes wel altijd, zeg maar, bezet liet achterin. Wanneer Gravenberg op avontuur gaat.
Ja, maar Gravenberg en Kudus wilden beide op avontuur. Die wilden de bal hebben, die wilden hem opeisen, die wilden dribbelen en die wilden de ruimtes in.
En we hebben nu, we moeten er even wat van afschaven, want natuurlijk speelden niet overal mee. Maar we hebben nu ongeveer 5-6 potjes in kluis voorbereiding Gravenberg en Kudus gezien. Gravenberg een paar keer echt, bijvoorbeeld in het meest serieuze oefenduel van Ajax tegen Salzburg, echt opvallend goed. Maar ja...
Kudus is speciaal.
Bijvoorbeeld, dit was een serieuze tegenstander zaterdag. En Kudus was de beste man op het veld. Na Masraoui.
Oh, je maakt me bijna boos, hoor.
Want wat de fuck had die gegeten? Echt, dat was heel opmerkelijk. Dat is in een week dat Dest nu weggaat, dat Masraoui even liet zien van, nou ja, oké, deze plek is nu echt voor mij.
Ten eerste, die jongen is eindelijk weer fit.
Mm-hmm.
Vergeet niet, in het succesjaar was zijn eerste echte jaar volledig als selectielid.
Ja.
International geworden, heel veel wedstrijden gespeeld. Het seizoen daarna gelijk weer door. Nou heeft hij rust gehad. En je ziet gewoon, die jongen is gewoon hartstikke goed. Helemaal in het systeem hoe Erik ten Hag het wil hebben, dat je back toch een beetje spelmaker is.
Ja.
Vind ik Masraoui veel beter geschikt dan een Dest. Ik bedoel, ik vind Dest geen verkeerde jongen. Hij staat niet voor niks in de belangstelling van Bayern en van Barcelona.
Ik zou bijvoorbeeld in toch? Het nu kiezen voor Masraoui.
Ja, zeker.
En of, als iemand vraagt van wie heeft de betere carrière over 10 jaar... dan zou ik wel nog steeds gewoon puur op talent en atletisch vermogen zeggen Dest.
Ja, Dest past beter in het profiel van de aanvallende back.
Ja.
Maar van de opbouwende back is Masraoui, je hebt gewoon een extra middenvelder eigenlijk erbij.
Ja, wat hij bijvoorbeeld ook tegen Vitesse, ploeg die dus 5-3-2 speelde, zag je dus ook hoe handig het is om een middenvelder back te hebben. Iemand die dan opeens in het centrum bijschuift, want daar ligt de ruimte.
Ja.
Tegen een team zonder echte vleugelspitsen. Knap verhaal. Blijft natuurlijk knap verhaal, hè, dat hij in geen enkele Ajax-jeugdploeg ooit te boek stond als het grootste talent.
Had een prestatiecontractje, niet eens een vast contract.
Precies. En daarom wil ik Ekkelenkamp nog niet helemaal afvlakken, omdat als je vanuit die Ajax-jeugdopleiding, waar vanaf de C-junioren eigenlijk bijna alleen maar profvoetballers in het team spelen, als je dan uiteindelijk in elk geval die eerste kans krijgt in de hoofdmacht bij Ajax, heb je al zoveel mensen achter je gelaten.
En statistisch gezien komt er altijd iemand door waarvan je niet verwacht per jaar. Want vorig jaar was dat Dest ook. Want wie had verwacht dat Dest ineens als een komeet omhoog ging?
Ja.
Toch?
Ja.
Dus
ja.
Zal Ekkelenkamp de Dest-Masraoui-komeet zijn van dit jaar?
Nee, ik denk het niet. Ik denk eigenlijk dat dat... het ligt er een beetje aan of... Ik denk dat Timber of Range gewoon simpelweg qua beschikbare speeltijd wat meer...
Timber viel goed in, hè?
Timber viel goed in. Arme Schuurs speelt in de vorm van zijn leven. Weet jij wat? Ik heb helemaal niet... Wat was er aan de hand met hem? Was het bovenlichaam?
Ja, volgens mij was er iets... Hij viel volgens mij verkeerd. Is wat ik volgens mij gezien had. Maar ik weet er het fijne ook niet van.
Ja, in elk geval... verliezer van de avond bij Ajax vond ik dus Martinez. Dat vreemd.
Ja. Ja.
Die zag niet aankomen op basis van vorig seizoen.
Nou ja, ik een beetje wel. Want ik had niet verwacht dat hij met Alvarez en Martinez op het middenveld zou gaan spelen.
Nee.
Tagliafico was er weer. Blind is weer fit. Ja, dan is er op dit moment gewoon geen plek voor Martinez. Hoe goed ik hem ook vind.
Ja.
Maar is dat ook niet wat je als Ajax ziet wil?
Ja.
Dat je nummer 12, 13, 14 wel gewoon echt goede spelers zijn.
Ja, ik blijf dat altijd moeilijk vinden. We hadden het vorige week over PSV. Met allerlei aanvallers die het eigenlijk wel speeltijd verdienen. Of in elk geval het zelf vinden dat ze dat verdienen. En ook bij Martinez. Ja, luister, Argentijn is international, hè, nu.
Ja, Neo International. Hij heeft één wedstrijd gespeeld voordat hij naar Ajax ging. En daarna nooit meer erbij gezeten.
Maar ook daarnaast gaan vorig jaar fulltime basisspelers. Ja. Was zeg maar de vierde, vijfde naam op het wedstrijdformulier.
Maar hij is geslachtofferd zonder dat hij er zelf schuldig aan is.
Ja. Ja, en dat gebeurt gewoon soms. Dat zag je ook, sterker nog, heel benieuwd of dat niet een heel klein beetje met Neres aan het gebeuren is.
Ik denk nog steeds dat hij niet helemaal fit is.
Ik bedoel, op basis van zijn talent, van wat we de 3 jaar hiervoor hebben gezien, kan je bijna niet denken dat Neres op de bank wordt gehouden vanwege vormtechnische redenen.
Tuurlijk niet. Ten Hag heeft Labiat altijd links laten liggen, omdat er gewoon spelers beter zijn. Dan ga je mij niet vertellen dat Ten Hag nu ineens tot inkeer is gekomen, ondanks de goede voorbereiding van Labiat, dat Labiat Neres voorbij geschreven is en dat Tadić vast op links blijft.
Ja.
No way. Het seizoen is nog super lang, man.
Vitesse, top 5?
Randje.
Lijkt mij wel.
Ja, vijfde plek zou kunnen.
Wat ik bedoel, er gaat van de beoogde top 4 vast en zeker eentje tegenvallen. Dat is voetbalwet.
Dat gebeurt eigenlijk al een beetje.
De beoogde aanstormer van de top FC Utrecht zien jij en ik het volgens mij minder in zitten dan de meeste.
Ja, leuk op FM.
En Vitesse echt onder de indruk.
Goed verrast. En je ziet maar weer dat als je een trainer hebt zoals Letch, die implementeert zijn speelstijl wel, maar die kijkt ook naar het materiaal wat hij heeft. En mooi bruggetje hebben, Schmid doet dat iets minder, vind ik. Schmid, fantastische trainer, heeft het bewezen bij Salzburg. Bij Leverkusen heeft hij het in principe ook gewoon goed gedaan.
Maar Schmid, wat was tegen Heracles aan de hand met die voorhoede? Want het was dus dit keer Mauro en Bruma, Bruma en Iataren achter
Gakpo.
Gakpo.
Ja.
Nou ja, dat werd in de rust alweer grondig gewijzigd. Hè, want Sadilek...
Ja, moesten drie wissels, ze moesten in de rust komen.
Ja, want Sadilek, Iataren en Mauro... Dus eigenlijk alle jonge PSV-talenten werden er onverbiddelijk afgehaald.
Ja.
Malen zat op de bank?
Ja, dat snap ik op zich wel. Ten eerste, ze hebben natuurlijk al een door de weeks programma gehad.
Mm-hmm.
Malen komt natuurlijk terug van een blessure. Ze spelen daar in Almelo op een kunstgrasveld.
Dat is wel waar.
En ze hebben, volgens mij aankomende donderdag, hebben ze tegen Rosenborg eigenlijk nu al ook al de belangrijkste wedstrijd van het jaar.
Ja, want dat is dus wel geen Europees voetbal. Is donderdag, wordt dat duidelijk.
Precies.
Ja, oké. Okay,
dan snap ik het wel. Het seizoen is nog lang. Ik vind het alleen raar, hij couleert wel heel veel. Terwijl Schmid zelf altijd heeft aangegeven, ik ben geen voorstander van couleren.
Wie wordt niet door bijna iedereen afgeschreven? Bruma werd er niet afgehaald. Hè? Het was weer Iataren en het was Mauro.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, wij waren vorige week redelijk positief over de eerste twee wedstrijden PSV.
Ja.
Ik heb ze tegen Moula, heette dat Moula?
Moura.
Moura heb ik ze niet zien spelen, maar nou ja, de uitslag was in elk geval bemoedigend.
Ja, het was gewoon een makkelijke overwinning.
Maar Minicky, die eerste helft. Dat ging niet goed.
Ik dacht even dat Van Bommel weer terug was.
Ja, maar ook... het was dat Heracles... Want je kan al nog zeggen dat ze zich deels bekocht mochten voelen... door die echt enorme slap Janus penalty. Want ja, wat was dat?
Schouder.
Ja, kom op, jongens. Want dan kan je dus echt vier penalties per wedstrijd gaan geven.
Ja,
hè?
En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Dit is echt uniek dat wij gewoon echt... Ik bedoel, wij zijn pro-VAR, altijd al geweest.
Ja.
Maar ja,
maar je moet het niet gebruiken.
Dit kunnen wij niet verdedigen.
Nee. Ik bedoel, je kan niet de regels opeens keer 7 aanscherpen.
Nee, en ook gewoon die volstrekte willekeur weer. Ja, dit is een penalty. Vorige week...
Penalty na rust voor PSV was natuurlijk...
Was een goedmakertje, tuurlijk.
En dan hebben we het ook nog... Nou, ik vond die ADO al kreeg, vond ik, dat was nog op een reguliere overtreding. Dat vond ik al, dat ik dacht... Maar ik vond ook weer die Feyenoord kreeg... Ja, kom... op, jongens. Maar dit kan echt niet. Want als we het videohulpmiddel gaan gebruiken om, zeg maar...
Het gaat om clear obvious mistakes, moet het gaan.
Ja, en dat... Nou ja, ik bedoel, het is echt...
Dus moet hij die penalty van 4-gever terugdraaien, want dat is een clear obvious mistake.
Ja.
Want het is geen handsbal.
Maar het is trouwens wel zo. Is er ooit een duidelijker Scorito-speler geweest dan Philip Max?
Ja.
Want die neemt dus nu ook de penalties.
Ja, cheatcode, hè?
Die neemt de corners, vrijtrappen penalties. Ja. Staat eigenlijk als linksbuiten in balbezit opgesteld.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel zo, dat zelfs nu het voor geen meter liep, kan je zien dat bij dit PSV dat Dumfries en Max mogen aan de marktwaarde werken, hè, dit seizoen. Ja. Holy moly.
Maar dat hadden we ook kunnen verwachten in het systeem wat Roger Schmid wil spelen natuurlijk.
Ja, maar ik ben vooral gefascineerd. Want kijk, wat mij opviel en wat denk ik de meeste mensen opviel is, als je naar PSV kijkt, die Sadilek, dat is dus nu, dat lijkt mij even...
Die is op alle plekken voorbij geschreven.
Ja.
Nu op zijn middenveld was het laatste kans. Op linksback is hij natuurlijk al voorbij geschreven, geen optie meer.
Ja, en nu...
Nu Sangaré gaat komen.
Ja, een echt goeie. Toulouse, rare club, enorme talentenfabriek die qua resultaten echt helemaal in verval zijn geraakt. Maar er zijn echt grote spelers de laatste jaren uit vertrokken. Je hebt Issa Diop bijvoorbeeld. Ja. Je hebt er echt nog een paar grote talenten, verdedigingstalenten. Todi Bo, die bij Barcelona opdook.
Ja, en Sangaré is de nieuwste uit de fabriek. Een Ivoriaanse...
Nou ja, het grappige was dat het was onder de, zeg maar... In de mensen die een beetje in die scouting zitten... of die ook een beetje, zeg maar, in de die wat breed naar meer competities kijken. Ja,
iedereen schreef hem al richting de Premier League,
ja,
toch?
Ja, ik ook. Of nou, ik heb dat niet opgeschreven. Maar ik had ook het idee van, als ik hem zag... Want het is dus een aanvallende controleur. Dus het is een 6 of een 8 die enorme voorwaartse...
Ja, je zou het niet zeggen als je zijn fysiek ziet, maar je moet het juist niet van zijn verdedigende kwaliteiten hebben.
Nee.
Meer van zijn voetballende kwaliteiten.
Ja, maar echt een leuk speler. Van, ik bedoel, je weet het natuurlijk altijd niet met nieuwe spelers hoe dat gaat vertalen naar... Want hij speelde natuurlijk altijd bij een degradatieploeg.
Ja, is gedegradeerd ook.
Ja, en dat is dan altijd even de vraag hoe dat zich vertaalt. Maar ik denk qua puur voetbaltalent en qua fysiek vermogens, dat dit moet een heel leuke worden.
Kijk, als je bij een matige ploeg als Toulouse al uit kan blinken, denk ik dan altijd. Ja, dan moet het bij PSV toch ook goed komen.
Rosario Sangaré klinkt in elk geval al een stuk beter dan Rosario Thomas of Rosario Sadilek.
Of Hendricks.
Ja.
Die hebben ze ook nog.
Ja, ik denk nog altijd dat die weggaat, maar...
Ja, moeten er wel clubs zijn die het willen betalen natuurlijk.
Maar ik vind bij PSV dus vooral...
Stel je beste spelers op.
Nee, maar die voorhoede puzzel, man. Dat is... Boom.
Nou ja, die is onfortuinlijk wel weer iets makkelijker gemaakt.
Ja.
Ik bedoel, Maxi Romero, ik schreef hem al af op basis van hoe die in het systeem past, hoe blessuregevoelig die is. Ja, en ja, de werkelijkheid haalde me helaas in. En ja... Dit is toch ongelooflijk, dat gun je zo'n jongen niet. Ja, valt uit tegen Moura met een knieblessure.
Je gaat geen 33-jarige grootverdiener halen om op de bank te zetten. Dus ik denk wel dat het de bedoeling is dat Zahavi speelt. Ik denk dat Malen en Gakpo, dat die ook redelijk dan buiten twijfel staan. En dat het dus, nou, dan wordt het dus echt dringend tussen vier serieuze spelers voor wie er... En ik neem aan dat dit roleren blijft. Ja. Zeker omdat ze natuurlijk nu echt veel meer meters moeten maken, intensieve meters moeten maken dan... Onder de vorige trainers bij PSV.
Ja, maar het is onverdedigbaar om Bruma nog uiteindelijk in de baas te zetten.
Ja, ik weet het niet, Jimmy. Van, qua puur voetbaltalent, hè. Van,
Ja, maar Bruma is altijd het talent, maar is inmiddels ook al 24, 25 jaar.
Ja, maar wat wij ook alweer doen in Nederland, is dat elke speler van 18 of 19 die technisch talent heeft, dat wij daar altijd meteen een enorm verwachtingspatroon op plakken. Ja. Als je die uitspraken van tegenover VI bekijkt van Schmid deze week over Iataren. Hallo. Van dat is echt teksten van... Ik ben op de hoogte dat het hier groot talent is. Maar ja, je moet wel mijn speelstijl kunnen uitvoeren om te kunnen spelen.
Ik denk dat het op de lange termijn, als Iataren dit kan overwinnen...
Ja.
Dat Iataren echt de winnaar is van heel Roger Schmid.
Zeker,
want,
tuurlijk.
Want dit is wel uiteindelijk van, gaat hij het redden of niet?
Ja, want dit is wat er van je in de top wordt verwacht zo meteen. Van wat je nog ineens qua... Want er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome. Van, hij kan ook natuurlijk bij een enorme tiki-taka ploeg. Zo.
Jawel, maar bij die club is hij niet het lievelingetje van de club op het begin.
Precies.
En hier is hij altijd binnen de organisatie op handen gedragen.
En bij dit PSV ga je zien van, oké, in dat moderne topvoetbal, waar dus pressing nog de komende jaren denk ik nog steeds de heilige graal is.
Ja, zolang Schmid er zit wel, toch?
Ja, nee, maar gewoon ook bij grotere clubs dan PSV. Ja. Van dit is wat er van je wordt gevraagd. Dus ja, ik ben heel benieuwd. In elk geval, ik lijkt mij qua zelfvertrouwen zag het er niet super uit.
Bij Hitare.
Nee, ik kan nog zeggen dat het dit keer een blessurewissel was. Want het was natuurlijk net voor rust, kreeg je een enorme optater.
Ja, ik denk dat het dat vooral makkelijk uitkwam voor de perceptie.
Ja, en die Wormoed, het is zo leuk. Want sinds hij bij Heracles zit, krijgt hij steeds minder... Want toen, die ploeg die Heracles had voordat hij er kwam, zat echt leuk voetbaltalent in. Hè?
Het is echt uitgehold, die selectie.
Echt uitgehold. En alsnog weer een functionerende ploeg van gemaakt. Ja,
maar PSV had het moeilijk ook met die lange bal gewoon.
Ja. En dan zag ik nu, ook weer dan zie je ook weer dat een ander systeem dan 4-3-3, dat levert toch wel weer qua spelverhoudingen op het veld moeilijke situaties op. Ook voor goede tegenstanders. Kijk naar Ajax, kijk naar PSV. Van dat zo'n 5-3-2 dat toch alweer aanpassen vereist.
Het is iets anders, dus.
Ja, en wat ik dus het raarste vond, is dat die Zukke bij die afgekeurde goal, waarvan ik nog steeds denk van, oké. Is dit ook weer clear and obvious? Dat was wel op techniek, hè, dat lopje, hoe die hem afmaakte.
Zeker.
Ja, ik weet het niet. Ik vind Heracles, denk ik van de 18 ploegen in de Eredivisie, het lastigst in te schatten.
Ja, ik vind ze qua selectie kwalitatief niet echt goed, maar ja, ze maken er toch elk jaar weer iets van.
Ja,
is dat ook gewoon niet gewoon knap van Wormoed?
Dat is zeker knap van Wormoed. En dat is ook wel knap van in welk budget zij zitten te vissen als club, van wat ze moeten halen. Ik denk, knap. Want bijvoorbeeld, als we nu een bruggetje maken naar een andere middenmotor die nu 9 uit 3 loopt, hè, Heerenveen.
Dat is dus geen middenmotor, dan ben je... Enige ploeg met Ajax nog ongeslagen.
Ja.
Althans, die alles nog heeft gewonnen.
Die hebben een paar aardige nieuwelingen, hè?
Ja,
holy moly.
En dat is dus raar, want in de voorbereiding, volgens mij heeft Heerenveen alle wedstrijden in de voorbereiding verloren.
Ja.
Tegen slechte ploegen, tegen goede ploegen, alles ging verloren.
Ja.
En toen kwamen er toch een paar nieuwe spelers.
Ja, wacht even, die Pol, wiens naam ik niet kan uitspreken.
Borginiewicz.
Ja, de centrale verdediger. Die is goed. Ja. Dat is een blijvertje.
De opvolger van Botman, inderdaad. Niemand heeft het meer over Botman.
Daarnaast staat...
Van Eken?
Ja.
Van Eken?
De soort van de luxe uitvoering van Beugelsdijk. Toch?
Ja.
Die is oké. Okay. Nou, Oliver Batista Meyer, dat vond ik bij Jong Bayern altijd een goede speler. Dat lijkt ook een echte. Weet je, echt zo'n klassieke schaduwspits, hè? En het is natuurlijk Joey Veerman's wereld tot nu toe, hè?
Ja, Veerman en Veerman.
Ja, want Joey Veerman, dit was jaren 90-achtig, hè? Dat de sterspeler van de betere ploeg...
Die werd even kapot geschopt.
Helemaal kapot geschopt werd door VVV. Maar echt, ze gingen maar door. Wat was dit? Want heeft Joey Veerman enorm lekker grapjes lopen maken of zo?
Denken die gasten dat er geen 3000 camera's hangen, dat er VAR is en zo?
Maar vooral die eerste, joh.
Waarom denk je er in deze tijd nog mee weg te komen?
Maar wat,
kijk, in de tijd van Van Hanen, maar
die van Pacernik, dat was een echte, hè?
Ja,
holy Moses.
Dit is gewoon frustratie.
Het is ook niet slim, want die jongen stond volgens mij was daar aardig veel interesse voor. Want hij had een goede rechtsback voor seizoen bij VVV. Boeh, dit was een goeie. Want,
we hebben al veel geklaagd over scheidsrechterlijke dwalingen. Dit waren ze niet.
Nee.
Oh.
Jezus. Dat, maar ja, Heerenveen... kijk, waar Heracles en Vitesse het echt op wat Duitse manier... dus met pressing en met verschillende systemen... en met ook wel andere koppeltjes vormen op het veld doen. Heerenveen is wel gewoon... dit is een klassiek Nederlandse
ploeg.
Gewoon
Hollands, ja. Ja.
Maar ja, als de spelers goed zijn, is daar helemaal niks mis mee, hoor. In elk geval, ze hebben qua spelersmateriaal zijn ze er echt op vooruit gegaan. En dat terwijl natuurlijk met Botman was er best een aardige verdediger vertrokken.
En terwijl niemand het in de voorbereiding verwacht had. Want toen speelden ze volgens mij met een ploeg van gemiddeld 18 jaar oud.
Ja, en die linksbuiten, die van de Heide uit de jeugd. Dat lijkt ook in elk geval iemand waar we een beetje op moeten gaan letten.
Ja.
Ja. Nee, oh, trouwens, want ze hebben inderdaad Ejuke en Botman vertrokken deze
ja,
zomer.
Ja, Ejuke voor een miljoenenbedrag naar CSKA Moskou inderdaad.
Ja.
Maar goed, de echte testen althans.
Ze hebben nog geen moeilijke tegenstanders.
Nou ja,
laten we eerlijk zijn.
Willem II hebben ze wel gehad, eerste speelronde. 2-0 ronde.
Ja.
Maar nu volgde eerst Utrecht uit en daarna Ajax uit. En dan kunnen we toch wel een beetje een kleinere inschatting maken van... Oké, gaat Heerenveen het Leicester van Nederland worden?
Ja, ik zeg voorlopig nee.
Nee, tuurlijk niet.
Want ik bedoel, als je Vitesse ernaast legt, ik denk dat dat wel...
Maar... Oh, sorry.
Nee.
Maar Heerenveen is ook niet zo slecht als iedereen van tevoren had ingeschat.
Zeker niet.
Want volgens mij zei iedereen rechter rijtje en moeten zelfs echt vrezen voor.
Nee, zeker niet. En ons tot nu toe, de voetbalpodcast Jinx, werkt tot nu toe niet. Want wij hadden Twente een beetje naar voren geschoven als ploeg die ons was opgevallen in de eerste speelrondes. Twee speelrondes.
Ga gewoon door mee winnen.
Ja, tegen Groningen 3-1.
Ja, maar Groningen, Jos, kom op.
Ja, lastig. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel nu... Ja,
ze hebben Robben niet als aandachtsafleider, als bliksemafleider.
Nee, maar ja, Robben geblesseerd en Roestic weg. Van het was natuurlijk... En nu speelde ze, ja, verzwaard middenveld. Lastig in te schatten. Want ik blijf er natuurlijk bij dat Groningen heeft wat Heracles heeft, maar dan nog veel meer. Van Groningen kan gewoon het wedstrijdplan van een tegenstander kapot maken. Doordat ze gewoon beter verdedigen dan de oppositie.
Ja, maar ja, als dat ook wegvalt, nu ze Zeefuik bijvoorbeeld niet meer hebben.
Ja, ik ben benieuwd. Want het is, ik vind Heerenveen en Groningen dat ik tot nu toe denk van, ik weet nog niet of in positieve zin Heerenveen helemaal of het lek boven daar is. En in negatieve zin weet ik nog niet helemaal of Groningen een ploeg is waar je je zorgen om moet maken.
Ik denk dat die twee nog wel wat dichter bij elkaar in de ranglijst gaan komen uiteindelijk.
Ja, want over wel zorgen maken AZ, hoe ze een niets aan de hand wedstrijd nu weer weggeven.
Ja.
Boei.
Ja, verdedigend is zo slecht. Waarom doet Koopmijn dus niks? Waarom gaat Bizot als een zak aardappelen naar de grond? Ja, maar ook waarom laat je jezelf zo terugdringen met de lange ballen en weet je de bal niet in de ploeg te houden?
Ik blijf er ook wel een beetje bij dat qua doorselect. Want je hebt een gouden kern in deze ploeg. Nou ja, nu is Stenks geschorst, Idrisi geblesseerd. Wat er dan over, wat er dan op die creatieve posities in de plaats voor komt.
Abu Klal?
Ja, twee wedstrijden trouwens die ook een andere kant op kunnen vallen. Hè? Tegen PEC en tegen Fortuna. Maar ja, dat doen ze niet.
Nee, vorig jaar gebeurde het wel en dit jaar is het toch even wat minder. Ze hebben echt gewoon nog geen officiële wedstrijd binnen 90 minuten gewonnen dit seizoen, hè?
Nee.
Dat is toch best wel zorgwekkend.
Voor een ploeg die vorig jaar zeker rond de jaarwisseling, hè, dus november, december, januari, dat deze ploeg echt, deze ploeg stom was te ploegen.
Ja.
Gewoon echt stom. Zowel in de Eredivisie als in de Europa League pool. Dat er echt wedstrijden bij zaten. Dat je dacht van, holy shit, van, ja. Die zit op voetballen. Dat, ja, nou ja, het is... ja, ik hoop het gewoon niet. Want het zou natuurlijk zo klassiek voetbal zijn, hè? Dat een ploeg bijna een wondertitel pakt.
Ja, en dat die misloopt en het jaar daarna gewoon gigantisch in elkaar dondert.
Ja, en dan weet je dat dan...
Versterkingen blijven uit, spelers willen weg.
Precies, als het een echt clichématig voetbalverhaal wordt, weet je ook dat dit eindigt in ruzie.
Ja, welke speler gaat nog vertrekken van die goede kern?
Ik weet over de interne verhoudingen weet ik helemaal niks. Maar ik blijf er altijd bij dat er zijn weinig goede backs op de wereld. Dus ik denk dat Wijndal, dat er als er ploegen in grotere competities dan de Eredivisie nu nog onverhoopt een linksback nodig hebben... En ook budget daarvoor hebben, dat bijvoorbeeld Wijndal zal er eentje zijn. Die drie voorin, dat kan natuurlijk altijd.
Ja. Ja, en dan is ook wel
Jan... vooral Koopmeiners. Dat is natuurlijk, als je het
volgens mij staat Leeds belangstelling voor.
Ja, daar kwam de Telegraph deze week mee. Dat is geen onbetrouwbare krant per se.
Maar is het een Bielsa voetballer?
Ja.
Dan niet op het middenveld, toch?
Nou, ik bedoel, kijk... Kijk naar Klieg bijvoorbeeld. Het zou mij niks verbazen als Bielsa inderdaad een...
Ja, maar Klieg is wel iets meer dynamisch, hè?
Nee, maar het zou mij niks verbazen als hij een... Want ja, op zes staat er een heel goede speler bij Leeds, Calvin Phillips.
Phillips, international ook tegenwoordig.
Heel apart, een soort van witte N'Golo Kanté bijna. Ja. Maar ik vind het wel een Bielsa voetballer. Want het is natuurlijk wel, als je denkt over progressief denkende voetballer... Van iemand die heel snel veel informatie kan verwerken... en eigenlijk altijd vooruit denkt, ook wanneer die verdedigt. Want ik denk eigenlijk wel dat dat een Bielsa-voetballer is.
Ja, ik denk nog steeds dat hij een grotere toekomst als centraal verdediger heeft.
Ja, zou kunnen. Ja, Leeds heeft natuurlijk wel deze week voor 20 miljoen verdediger gekocht uit Spanje, Llorente. Ja. Maar ik weet het niet. Ik denk in elk geval van... dat er zijn natuurlijk echt wat serieuze... En wat voor Wijndal geldt natuurlijk ook voor Svensson.
Ja.
Ja.
Maar als Koopmeiners wegvalt, hebben ze wel een probleem, hoor. Want het is eigenlijk één je beste man op het middenveld... en je beste man centraal achterin.
Ja. Nou ja, ja zeker.
Maar,
en het is
maar je kan zo'n jongen ook niet, zeg maar, zo'n stap niet gunnen, toch?
Nee, maar zeker niet. Kijk, bij Ajax kunnen ze nog wijzen op van... hey, Pipo, van je verdient je 2,5 miljoen per jaar of 3 miljoen per jaar. Dat kunnen ze bij AZ niet doen.
Nee.
Van je kan,
die zitten toch weer iets lager in de voedselketen.
Ja, veel lager, qua salarissen veel lager. Dus als zo'n... Als zo'n jongen via zaakwaarnemer hoort van... ja, je kan het 5 of 6-voudig in het buitenland verdienen.
Je kan 2 miljoen netto verdienen.
Ja.
Ja, goede jongen als je hem nog tegenhoudt, toch?
Ja, en zeker in een seizoen waarvan je niet helemaal zeker weet of je... Snap je? Van hoe dat allemaal gaat werken met de rest van dit seizoen. Precies. Met de corona. Nou ja, in elk geval, ik hoop daar echt niet op. Want het zou voor de competitiviteit in de Eredivisie wel handig zijn... als deze ploeg nog 1 jaar bij elkaar blijft.
Ja, het zou voor de competitieve balans... op zich wel handig zijn als AZ een keer gaat winnen.
Ja. Wat ook handig zou zijn voor de competitieve balans... dat daarvoor heb ik voor de Volkskrant over geschreven... dat de Berghuis blijft bij Feyenoord.
Nou, in ieder geval als Feyenoord zo doorgaat met penalties verzamelen... en Berghuis blijft het heel seizoen fit en bij Feyenoord... gaat hij sowieso 34 doelpunten maken.
Nee, maar even serieus, even zonder gekkigheid buiten... Want de assist was een corner op het hoofd van Lutz, Charel, Geertruida.
Die zijn gigantische fout daarmee goed maakte.
Ja, die sowieso gezien het voetbalmanager-avontuur van onze vriend Jordi de Vef Amali... kan Lutz, Charel, Geertruida bij ons nooit meer stuk. Was een ketser, die ene...
Zo.
Maar Berghuis' assist was een corner en zijn goal was een penalty. Maar even buiten standaard situaties gezien, die dude... is gewoon al wat creatief is bij Feyenoord, is deze gast.
Ja, en dan speelde hij nog niet eens goed. En nog steeds gaat alles over hem.
Ja, want ook... Dickie was weer met grondige... Want weer Linssen er vroeg af, hè?
Ja.
Teixeira er ook vroeg bij.
Kotsjoe er vroeg af.
Ook niet de eerste keer dit seizoen. Kutsjoe die echt niet zo best oogde in die eerste helft.
Nee.
Dat je...
Heel seizoen vind ik hem nog niet sterk.
Ja,
heeft ook een andere rol natuurlijk.
Ja. Ja, het blijkt, kijk, wat het gewoon wel is dat met Berghuis als creatieveling en met Jurgensen als spits of Bozenik als spits.
Als hij fit is inderdaad Jurgensen.
Maar het zijn, en dus ook nog, ja, Linssen is dan de enige, maar daarop, die is niet goed genoeg om je speelstijl op af te stellen. Maar Feyenoord is natuurlijk geen counterploeg. Van dan gebruik je Berghuis niet in zijn kracht.
Want dan moet je gewoon lekker Narsing en als dadelijk Sinchera weer fit is, die twee opstellen.
Ja, en ook, maar je hebt er ook niet het soort centrumspits voor. Tuurlijk om niet de bal naar tegenstander te geven en zeggen van ja, we counteren je dood.
Nee.
En in dat opzicht blijft die middenveldspuzzel bij Feyenoord een beetje ingewikkeld. Dat je denkt van,
ja.
Nou, Ver sowieso, dat is een 100%.
Ja, en Diemers was er deze keer dan niet bij?
Nee, dus dit keer was het Toornstra-kutje. Nou, vorig jaar werkte dat heel goed in een soort van directe manier.
Maar Toornstra ook niet overtuigend, toch?
Maar ik heb het idee dus dat misschien die speelstijl van vorig seizoen, dat Feyenoord het initiatief wat aan de tegenstander liet, dat misschien ook wel gewoon niet uit wilde was.
Natuurlijk.
En dat werkt als een trein.
Kijk, Dick Advocaat is geen domme jongen. Die is puur altijd op het heden, op het nu gespitst. Die weet echt wel hoe die Feyenoord het beste kan laten voetballen. En als dat...
Maar ik denk dus dat je dat niet een heel seizoen kan doen.
Natuurlijk
niet. Want dan speel je tegen speelstel die tegenstrijdig is met je beste speler. Die dus misschien ook nog nu weggaat.
Ze hebben te veel gebreken ook gewoon nog.
Want het zou natuurlijk... Kijk, als je even voor nadenkt. Hè, Berghuis heeft al een keer het in de topcompetitie geprobeerd. Nou ja, dat is dus mislukt. Maar op een manier waar kennelijk clubs niks meer van hem wilden weten. Want hij was goed genoeg. In de afgelopen 4 seizoenen in de Eredivisie was hij goed genoeg om weer een herkansing te krijgen in Engeland, Duitsland, Italië, noem ze maar op. Maar ja, als je dan nu voor heel veel geld in Miami kan gaan voetballen, ja, hallo. Er zijn volgens mij verkeerdere orden voor het dubbele van je vorige salaris te gaan voetballen.
Lekker de bal eens op Higuaín geven.
Ja, maar daarnaast laten we de MLS ook niet groter maken dan het is. Hè? Hij zou daar meteen tot echt de betere spelers gaan behoren in die competitie.
Ja, we moeten het niet groter maken dan dat het is. Maar het is wel echt een competitie die ook echt een opkomst is. Want kijk, wat ik nou ga zeggen is heel tegenstrijdig. Kijk, er komen steeds minder echt over de top verdetters aan. Maar ja, daar hebben ze nou net weer Matuidi en Higuaín gehad. Ja. Maar er wordt ook heel actief in Zuid-Amerika en Mexico tegenwoordig gescout. En daar zitten echt gewoon jonge talenten bij.
Nee, dat is wel waar. Dus ik vind nog steeds het algehele niveau.
Ja, tuurlijk.
Dat ik denk van, hier moet Berghuis echt toch wel domineren.
Maar dat komt ook natuurlijk. Kijk, je mag maar 3 designated players hebben, zeg maar, die boven het salarishuis zitten.
En je kan met een trucje kan je dat nog een beetje oprekken naar 5.
Ja, tuurlijk.
Maximaal.
Tuurlijk. Er zijn wel allemaal wel regels te omzeilen. Maar aan de andere kant, je hebt ook in Amerika is die cultuur heel anders. Dan willen ze dat elke club een beetje evenveel kans maakt. Dus er zit niet heel grote verschil altijd tussen de ploegen.
Nee.
Dus ja, het wordt een beetje kunstmatig altijd in stand gehouden.
Maar het zou wel echt een ramp voor Feyenoord zijn als hij nu weggaat.
Tuurlijk.
Dat snap je, in het pandemiejaar.
Ja.
Want
we hebben het vorige week toch ook al tot de treur herhaald. Zonder Berghuis is Feyenoord gewoon heel pover. Ja. Zonder Berghuis
zeker zolang Sinisterra er nog niet is. Hè?
Ja, ja.
Dat zou dan nog de redding een beetje kunnen zijn.
Ja, en ook nog een geweldenaar achterin. Al vond ik het ook niet zijn beste wedstrijd. Het was wel zijn mooiste goal van Senesi.
Ja, we hebben dus nu met nog 31 speelrondes te gaan. Hebben een clear kanshebber voor het goal van het jaar. Hè?
Ja.
Senesi. Ja.
Nou, hij viel precies goed ook. Hè? Mooi boogje. Goede snelheid.
Ja. Stel je voor dat je dat kan. Met een bal, toch?
Was het een busje, denk je?
Tuurlijk.
Ja, hè?
Ja, je gaat niet...
Salcido bij PSV deed het altijd.
Ja, dat is wel waar.
Dus wat dat betreft... Nee, maar dus...
Welke spits deed altijd in den treuren omhalen die niet lukte? Was dat Pinilla of zo? Was zo'n Serie A-spits? Die altijd...
Zou best kunnen. Dat weten de mannen van Loos Stadion vast
wel. Ja, die zeg maar elke week 3 keer probeerde. Volgens mij dat hij er 1 keer ooit is ingevlogen.
En dat was toen gelijk zijn trademark van
de
omhaalspits.
Smaak naar meer. Maar ja Jim. Ik blijf dat altijd een beetje stom vinden aan de Eredivisie. Gewoon en niet, geen verwijt aan niemand wat dan ook. Ja, dat is de financiële situatie.
Je beste spelers gaan weg.
Ja, nee, ja. Maar dat dus... Als je niet in een situatie zit waar je al... Waar je gewoon... Dat je toevallig net een heel goede jeugdlichting hebt als AZ of zo. Dat het vertrek van 1 iemand meteen echt compleet... Ja. Gewoon echt een complete deuk in je seizoen
en
betekent.
En gaat het naar een top 5 competitie? Prima. Maar als het nou ook al de MLS wordt...
Ja, dat vind ik ook.
Dan...
Ja, het woord uit mijn mond. Want ja, dat vind ik...
Dat is treurig, hoor.
Ja, het is gewoon vervelend, inderdaad.
Ik zou het wel begrijpen van Berghuis, hoor.
En als je dit nou vervelend vindt als voetbalfan... Dan zou je misschien... Of als voetbalbestuurder... Zou je misschien iets langer moeten openstaan... Voor de pitch van een Beneliga. Omdat dat is natuurlijk wel zo. Dat is heel simpel. Er is maar één manier om spelers langer te houden in Nederland. Dat is met meer geld. Kijk naar Ajax.
Ja.
Punt. En zo'n Beneliga is dan de enige echte route op de medium korte termijn.
Ja, ja, voor
dat je wat meer inkomsten kan genereren.
Ja, voor de hooggeplaatste club in Nederland wel. Maar ja, er zullen ook heel veel Nederlandse clubs naast de boot vallen.
Precies. Maar dan is dus de vraag van wat wil je als competitie? Zijn. Wil jij dat laten we even terugspoelen naar Ajax. Zo'n Anthony en Kudus. Stel dat dit ongeveer de lijn is die ze hebben ingezet nu.
Ja.
Nou ja, dan weet je dus dat ze komende zomer weer weg zijn.
Ja.
En dat is dan nog bij de allerrijkste club.
Ze gaan ook slechte wedstrijden spelen. Nee, tuurlijk. Vergis me niet.
Maar dat is dan bij de allerrijkste club.
Ja.
Van dat is zo'n Philip Max bij PSV.
Ja, ja, zelfs Ajax, PSV en in minder mate Feyenoord en AZ kunnen spelers uiteindelijk niet tegenhouden. Want het grote geld zit toch altijd aan in de topcompetities. En je wil jezelf als sportman, wil je jezelf meten met de beste ter wereld.
Ja.
En dat moet je doen door naar de top 5 te gaan, toch? Top 5 competities.
Ja, nou ja, maar het is dus wat jij zegt. Van
een Beneliga zal het een gedeelte oplossen, maar ook niet helemaal.
Maar het probleem is dus dat als Rusland en het Major League Soccer ook al...
Ja, maar Rusland is juist veel minder geworden, heb ik het gevoel.
Ja. Nou ja, dat is nu inderdaad een beetje... Volgens mij hebben die... Ja, je weet dat nooit. Geopolitiek niet helemaal hoe de financiële situatie is bij de ultrarijken.
Daar ga ik even geen uitspraak over doen.
Maar dat inderdaad, het lijkt nu even gestopt te zijn.
Ja.
Ik weet niet of dat met corona te maken heeft.
Nou, maar ja, oliecrisis was natuurlijk al...
Ja, dat is waar.
Heeft heel hard getroffen.
Dat is waar. Maar dat je dus... Ja, als je dus ook nog buiten die 5 grote competities... En dan is Frankrijk eigenlijk nog... Frankrijk houdt zich een beetje tezijde altijd, toch? Van soms vertrekt zo'n Zaneli of zo. Iemand die je er graag bij hebt in de Eredivisie... die vertrekt opeens naar de middenmoot daar.
Een botman.
Precies. Maar dat over het algemeen... Ja, het is toch dat... De grijparm van de Premier League is een probleem.
Ja, ik denk uiteindelijk dat de Beneliga... Is de Beneliga goed genoeg om als top 6 competitie te worden?
Ik denk het wel.
Ja, ik heb er mijn twijfels om. Terwijl ik niet per se tegen de Beneliga ben... Maar ik denk niet dat het gelijk die stap zet naar top 6 competitie.
Nou ja, je zou dan wedijveren met Portugal.
Ja.
Van een beetje dat je in die zone moet gaan zitten. En qua wat er onder de top 4 in Portugal hangt, of top 3 eigenlijk. Want Braga is dit jaar alweer bijvoorbeeld helemaal leeggekocht en zijn weer slecht.
Meneer is naar Portugal geweest, gelijk Portugal kennen.
Nee, maar, even, nee, maar dat dus daar die competitie, wat er daar in het midden rondloopt.
Ja, nee, tuurlijk.
Ze lopen superleuke spelers rond. Ja. Maar dat is niet zo anders dan in Nederland of België.
Nee.
Maar het is natuurlijk van hoe kom je financieel, kwalitatief en financieel in de buurt van Benfica, Porto, Lyon, Saint-Etienne,
goed
Lille.
Goed opleiden, goed inkopen.
Ja, maar dan zijn de marges... Nee, maar zelfs dan zijn de marges heel... Kijk naar goed opleiden. Kijk naar AZ. Van dus dat dus, ja, dat je... Dat
ja, maar AZ is pas sinds kort begonnen, hè? Nee, Benfica, nee. Sporting Portugal leidde al decennia op.
Ja, dat is wel waar. En dat bijvoorbeeld dat... Maar dat is ook bijvoorbeeld bij dat een PSV niet in één zomer herstelwerkzaamheden er weer helemaal kan staan. Omdat gewoon...
Ik vind het nog steeds als een voorloop op schema bij PSV.
Ja, zeker. Maar dat dus allemaal wat traag gaat, dat vind ik wel frustrerend aan de Eredivisie.
Ja, ja, maar
dat is natuurlijk het grote verschil tussen grote competities. Want ja, daar kan het echt de krachtsverhoudingen kunnen in één zomer weer anders liggen.
Maar dit is sinds Bosman toch al zo?
Ja, ja, nee, dat is toen ingezet.
Ja,
ja, en dat is maar waarom ik er nu aan moet denken is, omdat je dus nu bij Ajax weer twee nieuwe jongens, snap je? Ziyech en Van de Beek zijn weg. En als je dan ziet hoe Ajax dat weer opvangt,
ja,
ten opzichte van de rest, dan denk ik van, ja, jezus.
Nee.
Ik bedoel, dit is nu nog niet het geval. En gelukkig, snap je? Even afkloppen, gelukkig niet. Maar je wilt toch echt niet, zo meteen een scenario hebben dat Ajax 10 jaar op rij kampioen wordt?
Nee, dat is zeker niet, zeker niet. Maar ja...
Terwijl, stel je voor dat Berghuis zo meteen weggaat bij Feyenoord. Dat is echt een probleem.
Jawel, maar ik vind Feyenoord nog steeds, vorige week ook al gezegd, Feyenoord is geen titelkandidaat. Dan kijk ik eerder naar PSV. Hoe gaat zo'n Sangaré doen? Als zo'n Max een goede lijn doortrekt, ja, hoe lang blijven die dan?
Heeft PSV de luxe om Iataren een jaar lang in de rotatie te hebben? Dus om zo nu dan... Van, is zo'n Iataren dan niet al in januari of in juni weg?
Ja.
Van, dat vind ik dus... Dat is lastig aan deze competitie.
Dat is het probleem.
Aan het begin van elk competitiejaar is deze thematiek er weer.
Spelers hebben ook totaal geen geduld meer.
Hebben ze dat ooit gehad?
Ja, weet je wat het is tegenwoordig? door social media, je weet veel meer van de spelers dan dat wij vroeger wisten natuurlijk. Ja. Dus ik denk inderdaad dat dat ook wel gewoon, dat niet per se een generatieding is van de spelers zelf, maar gewoon van de hele maatschappij.
Ja, want het is, maar het is gewoon wel zo. Vroeger was het dan zo van, nou ja, vind maar een plek waar je even veel verdient.
Ja,
en of vind maar een plek waar je even serieus kan voetballen.
En hoeveel kwamen we wel niet naar buiten?
Ja.
Dus ik denk dat tijden ook veranderen en ik maak inderdaad de fout. Ik moet het niet gaan vergelijken met hoe het vroeger ging. Want ja, het zijn gewoon totaal andere tijden.
Maar Jim, we zijn nu 10%, we zijn op 10% van het Eredivisie seizoen. En langzaam ook Europese competities komen eraan. Dus we kunnen zeggen dat er nu langzaam een start aan de competitie is geweest. Wat zijn voor jou, gewoon in bullet points, wat zijn jouw grootste positieve verrassingen tot nu toe? Van na 3 ronden Eredivisie voetbal.
Ja, Twente en Heerenveen.
Twente en Heerenveen.
Ja.
En qua individueel, wat vind jij er individueel bij lopen dat je denkt van...
Ja, Veerman vind ik geweldig. En ja, wat nog meer eigenlijk? Nou, ik denk echt Veermans vind ik wel echt een hele mooie ontwikkeling doormaken. En ik ben echt benieuwd waar zijn plafond ligt. Want het is gewoon, ja, gewoon een hele makkelijke voetballende jongen die in zijn eentje gewoon een team naar zijn hand zet.
Ja, en ook dat ook wat ik grappig vind dit seizoen is dat er ook niet... Er hoeven geen 2 tegengewichten voor me op het middenveld opgesteld te worden. Want hij is dus in wezen nu gewoon een echte 8. Want die Batista Meijer, dat is die speelt echt achter de spits. Mm. En vorig seizoen had hij nog best vaak dat er 2 spelers in dienst van hem speelden. En nu is er al 1. En dat vind ik wel een teken dat ik denk van oei, dit is van... een ja of nee vraag. Binnen nu en 12 maanden heeft hij een interland gespeeld?
Nee.
Ik denk het wel. Gezien de spoeling op het oranje middenveld, ik denk het wel. Ik bedoel, in de basis komen bij dit oranje is lastig. Toch? Het middenveld heeft vrij serieuze topspelers. Zeker. Als Van der Beek nog ineens basisspeler is. Maar ik denk het wel.
Misschien een oefenwedstrijdje.
Als Gravenberg al in de periferie zit.
Ja, maar ja, dat krijg je toch als je bij een topclub zit. Je wordt eerder opgeroepen.
Ja, oké. Dat is waar. Maar,
de tijd dat Jeffrey Talan bij Heerenveen werd opgeroepen, daar zijn we al lang voorbij natuurlijk.
Is er iets wat jou heel erg tegenvalt tot nu toe, sinds de Eredivisie is begonnen?
Ja, AZ.
Oké.
Ja.
Dus jij,
Ja, nog niks gewonnen. Ja, kampioenskandidaat. Niks gewonnen. Kom op, dan ben je toch een tegenvaller?
Nee, oké. Okay. Fair enough. Nee, dat is waar. En ook niks in 90 minuten tot nu toe. Nee. Want zelfs tegen Pielsen was het...
Yes.
Was het wat ze slots konden werken. Ik denk, ik ga voor de positief speelstijl van Vitesse. De nieuwkomers bij Ajax. En negatief... ik had gehoopt dat Feyenoord... dat er wat over... Terwijl, ik bedoel, ja, 7.3 wedstrijden is niet slecht. Maar ik had gehoopt dat het wat overtuigender stond daar. Dat er meer een duidelijke identiteit is van... Oh, oké, dit is hoe Feyenoord anders gaat proberen te zijn... dan andere 3 ploegen die eigenlijk... qua technisch talent wat betere spelers hebben.
De gouden pik van Dick is uitgewerkt.
Nou, laten we nog even afwachten, toch? Van het, ik bedoel, het is... er is nog niet...
Ben ik nou te voorbarig? Ik denk het niet.
Ja, we zullen zien. Dat,
ja, dat is mooi aan voetbal. We denken allemaal er wat van te weten. En uiteindelijk, het loopt altijd weer anders dan dat wij hebben gezegd. Dus luister ook nooit naar ons advies over Toto, weddenschap of wat dan ook. Dus nee, maar... Ik ben blij dat het weer los is gegaan. En de Europese wedstrijd voor PSV komt er dan aan. Ook weer wat om naar uit te kijken. Ja, het worden gewoon drukke weken nog tot het einde van de transfermarkt. Ja, Rosenborg zaten ze vorig jaar bij Europa League.
Ja, heb ik toen beide keren moeten analyseren. Ja. Die wedstrijd. Ik was
niet, 4-1 gewonnen en 1-1 gelijk gespeeld.
Ja, ik was heel erg niet onder de indruk van die ploeg. Dus misschien hebben die wel een... Ik weet niet of ze dit keer de grote schoonmaak hebben gehouden daar.
Hebben Henriksen van ex-AZ, Hull City, hebben ze nou?
Hey.
Ja, leuke speler.
Ja, nou, weet ik niet.
Ja,
maar...
Wel, ja, leuke speler.
Okay.
We zijn het steeds vaker eens. Oh, dat vind ik heerlijk om te weten.
Ja, oneens. Maar... Die is mijn eind 20, 30?
Jonger? Die is nog geen 30, hoor. Nou, ik denk wel... een jaartje voor 28 of zo nou in ieder geval.
Dat is dan wel... Dat, ik denk dat die een ander carrière traject voor ogen had, toch? Dan...
Ja, Hull City, hè? Dat is eigenlijk een grote fout geweest. Toen degradeerden ze. En ja, toen werd hij een beetje in de vergetelheid. Is volgens mij ook nog uitgeleend geweest. Maar ja, laten we hopen dat hij bij zijn oude ploeg weer op zijn oude niveau... Want bij AZ vond ik het een leuke speler, hoor.
Dus wat hebben we Europees? We hebben PSV Europees.
That's it.
Oké. Okay.
Want AZ is natuurlijk ook al geplaatst voor de Europa League vanwege de Champions League voorrondes. Feyenoord al. En Willem II is helaas uitgeschakeld. En Ajax heeft de Champions League.
Nipt uitgeschakeld.
Ja, als hij 0-1 niet valt, was het een hele andere wedstrijd geworden.
Ja, en ook bij die 0-3 en 4 heb je toch hetzelfde.
Ja, maar Rangers heeft zich ook weer goed opgebouwd. Kent leuk.
Goeie trainer. Ja. Gerard is goede trainer.
Ja, dus nou goed, als Willem II kan je dit toch gewoon verliezen. Ik bedoel, ik ga ze niet kwalijk nemen.
Heb je nog een kijktipje voor in het buitenland? Want jij kijkt natuurlijk alles wat los en vast zit. Heb je nog een kijktipje voor de luisteraars?
Nee, ik ga gewoon lekker vol op de Eredivisie. Ik ga dit jaar weinig buitenland doen. Ik ben weer helemaal verliefd op de Eredivisie.
Helemaal goed.
Wat zo'n coronacrisis met je doet.
Zodra de Champions League terugkomt, denk ik dat wij anders piepen.
Tuurlijk.
Maar wij hebben natuurlijk fulltime. Wij hebben bijna fulltime al die buitenlandse competities moeten volgen. En wij zijn volgens mij al wel gewoon heel erg blij dat er nu weer wat meer skin in the game zit, toch? Yeah. Dat wij kennen alle spelers, kennen alle verhaallijnen.
Inderdaad. Dus ja, en
ik vind het in elk geval interessant. 9-3 voor Everton. Voor het Everton van Brands.
Ja, ik ben nog steeds niet altijd onder de indruk van ze. Maar ik zit voorlopig nog heel erg mis met mijn take dat Gámez gaat mislukken.
Ja.
Want die laten tot nu toe zien dat hij totaal wel geschikt is voor Everton.
Blijft de grootste what-if in de afgelopen jaren bij Ajax, blijft natuurlijk die Richarlison, hè? Van die ze eigenlijk al bijna van, als je die altijd tekeer ziet gaan in de Premier League, dan denk je van, wat had die in één jaartje Eredivisie kunnen aanrichten?
Ja, goed. Hey, maar we dwalen een beetje af. We wilden het bij de Eredivisie houden vandaag, dus laat het hiermee ook afsluiten. Volgende week zijn we er gewoon lekker weer. Je kan ons volgen op Twitter, op de voetbalpodcast. Heb je vragen, stuur ze in. Geen idee of we ze gaan behandelen.
Dat inspireert.
Ja, erg hè. Nou, we deden vroeger wel eens de mailback. En misschien moeten we dat in de toekomst ook wel weer een keer gaan doen. Want het is misschien toch wel weer leuk om weer interactie met kijkers te krijgen. Maar tot die tijd blijven wij gewoon lekker onze eigen ongezouten mening geven. Of je het er nou wel of niet mee eens bent. guns blazing gewoon.
Okay. Lekker jongen.
Nee, ik hoop dat jullie ook weer genoten hebben van het voetbalweekend en van onze podcast. En shout-out naar Maxi Romero. Ik hoop dat hij je goed herstelt.
Shout-out John Ralphio Sapperstein.